goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Crypto-update.
Bij ons Herbert Blankenstein, presentator van BNR's CryptoCast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, nieuwe jarenkoers. En niet alleen voor de bitcoin. Ja.
Nee, het initiatief ligt nu even bij een paar altcoins. En dan is dat vooral de categorie Ethereum killers. Mm-hmm. Heb ik het over Solana, Cardano, Polkadot, Avalanche. Die stegen gisteren allemaal met een procentje of 10. Solana zelfs in de week meer dan 30%. Daar moet je dan wel bij bedenken dat Solana zelfs nu nog op nog geen 20% staat van de piek van eind 2021. Toen was het meer dan $250 en nu krap 50. Bitcoin staat nu op 50% van zijn all-time high, Ether op 40. Dus dat zijn grote verschillen.
No.
En die twee, Bitcoin en Ether, stegen allebei gisteren met een procent of 4. Dus toch nog mooi. Bitcoin pakte en passant inderdaad een jaarrecord met $35,870. Staat nu op ongeveer $35,200.
Ja, maar nog ver inderdaad weg van het all-time high. Even naar het andere, want dat grote proces in New York, Tamar, de aangekondigde Netflix-serie, ons succesvol vervolgverhaal over Sam Bankman-Fried. We zijn nu toe aan de slotpleidooi. Wat gebeurt er allemaal?
Ja, nou, het grote drama was wel zo langzamerhand geweest. Hè. De vroegere collega's die zichzelf zaten te beschuldigen, vooral hun ex-baas de schuld gaven, want ze werkten samen met justitie. En Sam Bankman-Fried zelf, die toch wel gewaagde stap zette om te getuigen, maar niet zoveel overtuigends te melden had en vooral heel veel niet meer wist. Dus was gisteren dan het woord aan de aanklager, Nicholas Roes. En die zei tegen de jury dat als ook maar één van die getuigen geloofden, dat ze dan Sam Bankman-Fried al schuldig zouden moeten verklaren. Want allemaal hebben ze verklaard dat hij geld van klanten heeft gestolen en daarover heeft gelogen, dus heeft hij gefraudeerd. En Roes zei ook dat je kunt weten dat het opzet was en niet een onschuldige nalatigheid van een onervaren nerd, het verhaal van de verdediging. Want Alameda, het investeringsbedrijf, had bij FTX een doorlopend krediet van 65 miljard, hebben we het hierover gehad. En normale klanten hadden dat niet. En Sam Bankman-Fried hield dat geheim. En hij wist dus dat het verkeerd was.
Ja, echt, de aanklager. Hij loog erover. En toen mocht de verdediging dat allemaal onderuit halen. En dat deed de advocaat niet van Sam Bankman-Fried.
Nee, eigenlijk niet.
Nee,
dat kon hij dan waarschijnlijk ook niet. Hij benadrukte vooral dat redelijke twijfel genoeg is. Nou, dat is een heel bescheiden doel. Ja. Reasonable doubt, je kent die term. Ja. Want de jury mag alleen schuldig uitspreken als die reasonable doubt er niet is. En de advocaat, Mark Cohen heet die vertelde het verhaal nog maar eens, dat het krediet van Alameda en de extreme bedragen voor sponsoring en influencers, de politieke donaties, dat het allemaal goede zakelijke beslissingen waren met de kennis die SBF toen had. Een voorbeeld dat hij gaf van de goede bedoelingen van Sam, dat was dit. Hij had op een gegeven moment getweet, toen FTX in de problemen leek, assets are fine. Ziet er allemaal goed uit. Toen kwam hij erachter, Sam, dat het met die FTT-token, een van zijn steunpilaren op financieel gebied, niet zo goed ging. Toen heeft hij die tweet weggehaald, want hij wilde niet dat de wereld ten onrechte zou denken dat alle assets fine waren. Kijk, zegt Cohen, dat is nou goede trouw.
Ja, misschien had hij een ander tweetje moeten sturen en moeten zeggen van, nou, het is toch niet helemaal goed. Maar dat is een ander verhaal, hè?
Achteraf gelukkig, ja.
Zeker. Na de getuigenis waren dat de pleidooien. En nu, hoe gaan we verder?
Nou, vandaag mag de aanklager nog een weerwoord uitspreken. En dan moet de jury aan het beraadslagen. In theorie is het dan mogelijk dat we voor middernacht een schuldige onschuldig hebben. Hè, als we het meteen met z'n allen unaniem eens zijn. Voor 7 aanklachten apart dus. Hè, 7 keer schuldig of onschuldig. Maar dat juryoverleg, onze seizoensfinale, kan ook nog wel weken duren. Dat weet je maar.
Precies. Mooi kerstcadeautje misschien, Herbert. Maar het andere vervolgverhaal over de Bitcoin aandelenfonds. Daar wordt de spanning opgebouwd. Aanvragen die zitten met z'n allen in de pijplijn. En daar zit nu, begrijp ik, beweging in.
Ja hoor, in verschillende opzichten. Ja. Bij het fonds van Eck bijvoorbeeld, daar is nu net een aangepaste versie van ingediend bij de SEC. Dat betekent dus dat ook Van Eck met de toezichthouder in gesprek is. Mm-hmm. Geldt intussen voor een hele rij. BlackRock, ARK, 21 Shares, Invesco, Bitwise en Valkyrie. En wat ook interessant is, vorige week hadden we het over, je weet nog wel, de DTCC, de Depository Trust and Clearing Corporation. Dat is die club die het eigenaarschap van effecten vastlegt op de beurzen in de Verenigde Staten. En daar was een ticker verschenen voor het ETF van BlackRock, IBTC, afkorting van iShares Bitcoin Trust. En intussen is er ook een ticker voor het Invesco Galaxy Bitcoin ETF, BTCO, onthoud dat. Die is net zo min als die van BlackRock al actief, maar hij staat er wel. En weer zegt de woordvoerder van de DTCC, dat het niet betekent dat er goedkeuring is van de SEC. Maar intussen, al dus nog steeds de woordvoerder, is dit wel standaardprocedure als voorbereiding voor de lancering van een nieuw ETF op de markt.
Oké, het zit in de pijplijn. Daar kunnen we bij blijven. Dan een deftig financieel bedrijf dat Bitcoin omarmt en een pittig koersdoel noemt meteen.
Ja, dat is, nou ja, goed, BlackRock heeft zo'n soort geschiedenis, de bekering zal ik maar zeggen. Nu is het Bureau voor Investeringsonderzoek Bernstein, een gerespecteerde club, dat in 2018 Bitcoin nog niet wilde noemen als een mogelijke investering, maar nu laat Bernstein, een analist, de klanten uitleggen in een publicatie dat er een ETF te verwachten is in het eerste kwartaal van 2024. Nou, dat zeggen er meer. En als dat gebeurt, dat er dan een bitcoinkoers van $150,000 tot de mogelijkheden begon in 2025. Zegt Bernstein. Ja, kijk, dat soort bedragen hoor ik dus meestal van crypto-propagandisten. Ja. Dan hoef je er niet te veel aandacht aan te besteden. Nee. Maar nu kun je, zo kun je Bernstein dus niet noemen. Nee, dat is interessant.
Die kunnen het wel.
Maar het hele verhaal hangt hebben. Dus. Ja, het hele verhaal hangt wel af van het goedkeuren van een ETF door de toezichthouder, de Securities and Exchange Commission.
Ten slotte, Herbert, wat heb je in de CryptoCast deze week?
Dat is Europarlementariër Michiel Hogeveen. Hij is financieel specialist van Ja 21. En het gaat over de digitale euro. Hogeveen is sceptisch over dat ding. De digitale euro is bedoeld als digitale vorm van contant geld. Dat zegt de ECB. Maar we hebben, en de Nederlandse Bank trouwens ook. Maar we hebben al contant geld natuurlijk. We hebben ook digitaal geld. Al is dat niet contant. Bij de bank hebben we dat. Euro stablecoins zijn er ook al. En hij vindt dus een digitale euro alleen maar een oplossing op zoek naar een probleem. En een motie van wantrouwen aan het adres van de banken ook nog eens een keer.
Mooi.
Nou, daar gaan we dus met hem over in discussie. Mm-hmm. We, dat is behalve ikzelf, ook co-host Bert Slachter van Bitcoin Alpha.
Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de CryptoCast te behoren via de BNR-app. Of een andere. Ja, die zijn er eigenlijk niet. Gewoon via de BNR-app dus.
Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.